Fijn dat jullie er weer zijn. Ter inleiding op het verhaal van Tobias Lenaar over efficiënte communicatie. Ja. Weet wat je waard bent. Dieper. Zoveel dieper rijk je betekenis. Licht mag je zijn, licht in de morgen. Een landschap, lieflijk vergezicht. Handen vol warmte, brood, woorden van brood, een boom, een huis van aandacht. Weet wat je waard bent. Licht mag je zijn, licht in de ogen. Een hand, een hart, o, een gezicht mag je zijn. Een zeer menselijk gezicht. Tobias, aan jou het woord.
Dank u wel. Goedemiddag allemaal. Het is fijn om hier te zijn. Bedankt voor de uitnodiging aan Vegan Church. Ik zal even gewoon kort zeggen wie ik ben. Ik heb een organisatie opgericht in 2000, Eva, ethisch vegetarisch alternatief, dichtbij.
Zo.
Oké, niet zo makkelijk. Dus een organisatie opgericht, ethisch vegetarisch alternatief, 2000, daar ben ik uitgestapt 3 jaar geleden, maar die organisatie bestaat nog. En momenteel heb ik een eigen blog, de Vegan Strategist, heb ik 2 organisaties mee opgericht, dat zijn ProVeg International, dus de grootste veganistische organisatie ter wereld, en SIVA, Center for Effective Advocacy, waarbij ik wereldwijd trainingen geef aan veganisten, vegetariërs, dierenrechtenactivisten, omtrent het efficiënt communiceren. En ik heb ook dit boek geschreven dat gaat over een strategie om een vegan world, een vegan wereld te bereiken. Mijn slides zijn in het Engels, maar ik spreek Nederlands. Ik hoop dat dat geen probleem is. Goed, ik heb het opgedeeld in 10 tips voor meer efficiënte vegan communicatie. En als je kijkt naar wat wij doen als mensen die om dieren geven, en ik ga er eventjes van uitgaan, gewoon dat we allemaal veganisten zijn hier in de zaal, maar ik weet dat dat niet zo is, maar goed, laten we ons er even van uitgaan. Maar dat de veganbeweging in het algemeen een dergelijke boodschap heeft. Voor de dieren moet je veganist zijn. Zoiets, ja? Herken je dat? Er zijn ook uiteraard nog andere redenen. Als je naar die boodschap kijkt, dan zie je 2 dimensies. Dan zie je een dimensie van gedrag. En wij willen dat mensen opschuiven van vleeseter zijn naar veganist worden. En je ziet ook een dimensie van houding of geloof of attitude. En we willen dat mensen opschuiven van niet om dieren te geven, naar eigenlijk dat gedrag te veranderen voor de dieren. En als je vooral naar de dierenrechtenbeweging kijkt, de mensen die het doen om dieren, dan zie je dat de meeste mensen al die tussenstappen niet zo ideaal vinden. Zo van vegetariër zijn, of als het niet voor de dieren is, ook niet helemaal ideaal. Zelfs, ja, veganist zijn kan je nog altijd voor veel mensen voor de verkeerde redenen doen, zeggen sommigen. De enige, wat dat de juiste reden is veganist voor de dieren. Dat is wat heel veel mensen willen. Dat is wat ik zelf persoonlijk ook heel graag wil. Maar ik noem dit een idealistische benadering. Dus dat wil zeggen, idealistisch wil zeggen van je gaat kijken naar wat je wil. En je wil dat hier en nu. En ik stel dat tegenover een pragmatische houding. Pragmatisch is een beetje een lelijk woord. Maar het komt neer op de dingen doen die werken. Op de dingen doen die resultaat boeken. De dingen doen die dieren effectief helpen. Of dat ze nu in overeenstemming zijn met je systeem, met je ideologie of niet. Dat zal later wel duidelijker worden. Dus in die zin zijn de eerste twee tips over je boodschap aanpassen. Je boodschap aanpassen naar een manier die werkt. Ja? En je kan twee dingen aanpassen. Het eerste dat je kan aanpassen is de vraag die je stelt aan mensen. Wat vraag je ze om te doen? Veel veganisten gaan zeggen van, ja, ik wil dat de wereld vegan is, ik wil dat mensen vegan zijn, dus ik ga aan mensen zeggen, je moet veganist worden. Ja? En wij gaan onze successen vaak meten in termen van hoeveel mensen hebben veganist gemaakt, of hoeveel veganisten zijn er in de wereld. En mijn meer pragmatische houding daartegenover is, ik denk niet dat het aantal veganisten, zelfs de belangrijkste, zeker niet de enige en ook niet de belangrijkste parameter is die we hebben. Ik denk dat het aantal mensen dat zijn consumptie van vlees of van dierlijke producten vermindert, een belangrijkere parameter is. Ja? Ik ga eventjes uitleggen met een voorbeeld. Jullie hebben vandaag, of wij hebben vandaag, de keuze, als wij melk willen drinken en geen koemelk willen drinken, hebben wij keuze uit rijstmelk, sojamelk, quinoa-melk, havermelk, hennepmelk, weet ik veel allemaal. Heel veel keuze. Ja? Weet je hoeveel van de melk die vandaag verkocht wordt in de wereld, van de vloeibare melk, hoeveel daarvan al plantaardig is? Nee, dat is een beetje te optimistisch. Maar het is al een mooie 12-13%. 13%. Denk je dat het de veganisten zijn die voor die vraag gezorgd hebben? Nee, ze zijn nog niet met 1%. Het is niet dat zij zodanig veel melk zitten te drinken hele dagen, dat ze voor zo'n vraag verantwoordelijk zijn. Dus die vraag komt van wie? Van allemaal mensen die om een of andere reden, in een of andere mate, dat soort plantaardige melk vragen en betalen of kopen. Ja? Dus wat ik hiermee wil zeggen, dus dat zijn inderdaad lactose-intolerante mensen, mensen die een keer variatie willen, mensen die niet graag koemelk drinken, weet ik veel wat allemaal, die vraag opdrijven en dus het aanbod opdrijven. En dus al die opties op die manier creëren. Want het is voor zo'n publiek dat het interessant wordt om producten te maken. Voor een publiek van 1% veganisten is dat niet zo interessant. Dus wat is er gebeurd? Dankzij die mensen, al die mensen die producten drinken, maar niet om de juiste redenen misschien, niet omdat ze graag dieren zien, en niet de hele tijd, dat wij vandaag zo'n grote keuze hebben. Dus wat er gebeurt is dat die mensen, zonder dat ze dat willen, dat ze de bedoeling hebben, het makkelijker maken voor iedereen om meer en meer op te schuiven richting plantaardig eten. Snap je? Dus dat is het belang van al die mensen die verminderen, die flexitariërs. Die ja, misschien niet alles doen en misschien niet het ideale doen, maar die heel belangrijk en heel nuttig zijn. Hier een ander voorbeeld. Als je kijkt naar de veganistische maaltijden in het Verenigd Koninkrijk. Hier is een studie die zegt dat 92% van al die maaltijden gegeten worden door niet-veganisten. Ja? Omdat er zoveel meer zijn. Ja, die veganisten zijn maar met 1%. En er zijn heel veel mensen die veganistische maaltijden eten. Om wat voor reden dan ook. In welke mate dan ook. Ja? En zij helpen ervoor dat het altijd maar makkelijker wordt voor iedereen om verder en verder op te schuiven. En twee, waar je flexibel, dus dat wil zeggen, van je moet niet noodzakelijk mensen zo ver krijgen dat ze veganist worden, als ze dat niet willen. Het kan ook interessant zijn om te zeggen van, verminder dus, begin eens met dit, begin eens met dat. En ten tweede kun je de beweegredenen aanpassen. Kan je de beweegredenen aanpassen waarover dat je spreekt. Dus je kan spreken over dieren, maar je kan zoals je weet ook spreken over gezondheid, over milieu en zo verder. En belangrijk is, als jouw reden idealitair dieren is, en bij mij is dat zo, ik geef meest van al om dieren. Ja? Als mensen het voor gezondheid doen, dan zeg ik van, ja leuk, maar ik zou heel graag hebben dat je het voor de dieren doet eigenlijk. En belangrijk daar is te weten dat die redenen kunnen veranderen. Ja? En dat hier, we gaan de hele tijd uit van een attitudeverandering die leidt naar een gedragsverandering. Maar wat we heel vaak vergeten, is dat een gedragsverandering ook kan leiden tot een attitudeverandering. Dus dat wil zeggen, als er iemand begint met vegetarisch of veganistisch te eten, af en toe, voor gelijk welke reden, niet voor de dieren, kan je je voorstellen hoeveel makkelijker het dan kan worden, eens dat ze gezien hebben dat er lekkere veganistisch eten te vinden is, hoe makkelijker dat het kan worden om een hart en een geest te openen voor al die dierenrechtenargumenten. Want ze weten van, oh, ik heb niet zoveel te verliezen, ik kan lekker eten. Ja? Zolang dat ze zo geïnvesteerd zijn in het eten van dieren en denken dat ze daar afhankelijk van zijn, is het veel moeilijker om daarvoor open te staan. Ja? Dus dat is iets anders. Je moet dus niet noodzakelijk altijd praten over de dieren. Als je ziet van, ja, in dit geval gaat spreken over het milieu, of over gezondheid, of zelfs over de mensen in portefeuille, efficiënter zijn, meer resultaat geven, doe dat dan. Ja? Want je kan ervan uitgaan dat in heel veel gevallen hun motivatie gaat evolueren. En dat ze gewoon het makkelijker gaan hebben om hun ogen te openen voor die argumenten of die redenen waar dat jij zo om geeft. Ja? Dus het gaat ook in die richting. Dus dat is wat ik zeg. Elke vermindering die mensen doen en elke reden dat ze daarvoor hebben, is oké en valt aan te moedigen. In plaats van te zeggen van, het is niet genoeg, of het is niet de juiste reden. Nee, gewoon denken van, het helpt allemaal om een maatschappij te creëren die het makkelijker maakt om veganist te worden. En het helpt allemaal om tot inzicht te komen dat dieren belangrijk zijn. Ik ga er een beetje rap door, maar ik heb er een Hans apart over dit mechanisme, een Hans aparte presentatie. En ook in mijn boek kan je dat lezen. En als je wil, veganstrategist.org, mijn website. Daar staat ook een lezing op video dat een beetje meer in detail uitlegt. Maar dus komt erop neer, in plaats van de dingen zo te zien, kan je ze zo zien. Hè? Elke stap aanmoedigen voor gelijk welke reden. En dat wil dan zeggen van, ja, je hoeft niet noodzakelijk vragen aan mensen om veganist te worden, maar je kan bijvoorbeeld, in België doen wij dat, vragen om mee te doen aan donderdag veggiedag. Dus zoals Meatless Monday. Je kan vragen van, doe 2 dagen in de week, doe de helft van de week vegetarisch of veganistisch, of word een weekdag veganist of een weekdag vegetariër, of word iemand die alleen maar vlees eet op zondag. Ja, vroeger was dat zo, 40, 50 jaar geleden, aten mensen 1 keer in de week vlees. We kunnen daarnaar teruggaan als een eerste stap. En dan verder. Ja. Dus er zijn allemaal verschillende mogelijkheden. We kunnen ze ook vragen om een week of 2 weken of 3 weken te proberen. Ken je die campagnes? Veganuary en dat soort van dingen. Hè? Heel goede campagnes. Omdat je de mensen kans geeft om het te proberen zonder dat ze, als ze er achteraf mee stoppen, gezichtsverlies moeten lijden. Je geeft ze meer durf misschien om het te proberen. Je kan zelfs vragen, als je dat wil, om te beginnen met een bepaalde diersoort te schrappen. Zeggen van, kijk, stop met dat dier te eten. Welk denk je dat dat de beste keuze is? Rood vlees als eerste schrappen. Dat zou de beste keuze zijn voor het milieu, waarschijnlijk. Als je de beste keuze voor de dieren wil, dan moet je de kippen kiezen. Waarom? Ze zijn met veel meer. En waarom zijn ze met veel meer? Omdat ze zo klein zijn. Als je het vlees wil dat je uit 1 koe kan krijgen, als je dat van kippen wil, dan heb je 200 kippen nodig. Dus als mensen switchen van rood vlees naar wit vlees, is dat voor dieren geen goede zaak. Dan gaan ze veel meer dieren eten en voor veel meer lijden instaan. Hetzelfde voor vissen ook. Dus denk, kip of vis zijn eigenlijk de beste dieren om het eerst te schrappen. Nummer 3 is jezelf in de schoenen van de andere persoon stellen. Ik denk dat dat de meest belangrijke skill is die gelijk wie kan hebben die mensen wil veranderen of mensen wil beïnvloeden. Ja? Of zelfs als mens. Gewoon, het gaat om empathie uiteindelijk. Ja? Het gaat om jezelf in de schoenen te stellen van de ander. Ik noem dat principe Janja in het Engels. You are not your audience. Jij bent niet je publiek. Jij bent niet het publiek dat jij wil bereiken. Het publiek dat jij wil bereiken is voor een stuk anders dan jij. Voor een stuk hetzelfde, maar voor een stuk ook anders. Elke mens heeft andere ervaringen in zijn leven. Elke mens heeft een situatie gekend of heeft een andere constitutie of een andere biologie of wat dan ook. Waardoor dat het voor hem of haar makkelijker of minder makkelijker wordt dan voor andere mensen om iets te doen. Ja? Een simpel voorbeeld. Ik ben altijd met dieren opgevoed geweest. Met honden. Ik zie doodgraag honden. Ik heb dan de link gelegd tussen honden en koeien. En dan ben ik veganist geworden. Andere mensen hebben misschien de ervaring gehad dat ze ooit door een hond gebeten zijn. En je kan zien dat dat een andere invloed heeft op hoe dat die mensen ontwikkeld zijn ten opzichte van een relatie met dieren. Ja? Een paar voorbeeldjes, gewoon om te tonen hoe absurd anders dan mensen kunnen zijn. En hoe irrationeel ook. En hoe dat je niet noodzakelijk mensen gaat kunnen beïnvloeden met de argumenten die jou beïnvloed hebben. Of met rationele argumenten. Dit is de Heart Attack Grill. Dat is een restaurant in Las Vegas. Je ziet hoe dat de obers of de waitresses er gekleed bij lopen. Dus Heart Attack Grill. Je hebt die twee burgers die heten de Triple en de Quadruple Bypass Burger. Dus dat zijn medische termen. Dus aan de ingang stond een persoon die mensen verwelkomde als ze binnenkwamen. En was een zware man. En die is gestorven aan een hartaanval. Dus wat ik wil zeggen hier is, die mensen lopen in een val met hun ogen open. De Heart Attack Grill, men zegt er eigenlijk, als je hier eet, loop je een beetje van een risico op een hartaanval. En toch gaan mensen daar binnen om die junk te eten. Niet denken dat je die mensen noodzakelijk kan overtuigen met rationele argumenten. Een ander voorbeeld, kijk die, Jamie Oliver. Die probeerde in een aantal scholen in Engeland gezonde lunches in te voeren, gezonde schoolmaaltijden. En de kinderen zeiden van, ja, ik wil dat niet eten. En die gingen dan maar buiten de school gaan eten, in de McDonald's en de Burger King enzovoort. En de school zei van, goed, we zullen ervoor zorgen dat ze niet kunnen ontsnappen tijdens de middag. Dus ze moeten hier eten. En een paar moeders waren zo kwaad, dat zij voor 3 weken bij kinderen door aan de afsluiting van de school gevraagd hebben van wat wil je eten deze middag? En voor 3 weken lang hebben zij 70 bestellingen van de McDonald's of van de Burger King teruggebracht naar die kinderen. Hè? Omdat ze er niet tegen konden dat hun vrijheid van keuze werd afgenomen. Hè? Een heel mooi, goed bedoeld initiatief. En mensen gaan daar zo op reageren. Dus denk niet dat je die mensen opnieuw kan bereiken met gezondheidsargumenten of met redelijk argument. Je moet je aanpassen aan je publiek. Ja? Als je probeert te kijken vanuit het standpunt van andere mensen, dan zie je dat het voor de meeste mensen nog steeds zo is. Ja? De mensen die veganist zijn, die zullen al wel gehoord hebben van, veganist, hoe doe je dat? Hoe kun je in leven blijven? Wat eet je nog? Ja? Dus die zien dat als iets bijna onmogelijks. Ja? Het is zwemmen tegen de stroom. En jij kan nu zeggen van, ja, nee, het is gemakkelijk. Het is gemakkelijk voor mij, maar dan ben je in zo'n situatie waarbij dat jij zegt van, dat het gemakkelijk is. En de andere persoon die in een andere situatie is, zegt van, nee, het is niet gemakkelijk. Maar dan, als je zegt van, nee, voor u is het gemakkelijk, dan hou je geen rekening of niet genoeg rekening met de situatie van die andere persoon. Je kunt daar ook te veel mee rekening houden. Je kunt waarschijnlijk ook te tolerant zijn enzovoort in bepaalde omstandigheden. Maar over het algemeen denk ik dat we niet tolerant genoeg zijn. En dat we niet genoeg begrijpen of ons niet genoeg inleven en waar het ander vandaan komt. Hetzelfde hier, hè. Is dat een 6 of is dat een 9? Hangt ervan af waar dat je staat. Het hangt van je situatie, van je positie af. Ja? Dat is goed om te onthouden. Een ander deel van probeert in te leven in de ander zijn situatie, is gewoon onthouden dat niet elke situatie oké is of goed is om te, laten we zeggen, te evangeliseren. Hè? Om mensen te proberen overtuigen. Dat is nu hier met een cartoon getekend. Ik ken heel veel veganisten die denken van dat elk moment gebruikt moet worden om mensen te bekeren. Mensen zijn niet altijd in de moed daarvoor. Hè? Het is niet altijd een goede situatie. Plus, dat gaat waarschijnlijk ook veel energie vergen van jou. Hè? Dus kijk gewoon naar wanneer is het nuttig, wanneer is het niet nuttig. Wanneer staan mensen er open voor, wanneer niet. Wanneer heb ik er energie voor, wanneer niet. Niet gewoon altijd. Mensen hebben wat we noemen persuasion resistance. In het Nederlands is het dus ze willen niet overtuigd worden van iets. Je zult dat als mensen die gelovig zijn ook meemaken. Mensen willen niet door jou overtuigd worden van iets anders. Zij willen liefst van al tot hun eigen conclusies komen. Ja? Dus dat wil zeggen persuasion resistance. Nu, als iemand natuurlijk vraagt van waarom ben je veganist, zij tonen effectief interesse, dan so it begins. En dan kun je effectief daar invliegen en hen proberen informatie te geven. Maar ook dan, zou ik zeggen, pas toe wat we weten van psychologie en van communicatie. En dat is niet zo evident, want de meeste van ons vinden dat we zoveel te vertellen hebben, zoveel belangrijke dingen, en dat is terecht. Er zijn zoveel heel belangrijke dingen te vertellen aan andere mensen. Maar dat mag ons er niet toe leiden dat we zomaar holder te bolder, bla bla bla, heel de tijd vertellen en vertellen en vertellen, zonder oog te hebben voor hoe dan een communicatie en een relatie, een conversatie in elkaar zit en hoe dat ze succesvol kan zijn. Ja? Ik kan er een paar voorbeelden van geven. Dus vooral in het algemeen, in een conversatie is het proces van die conversatie en het proces is het hoe van de conversatie, is belangrijker dan het wat. Het wat is de inhoud, waar dat je het over hebt. Dus het hoe, het proces van de communicatie is belangrijker. We weten dat mensen daar meer van onthouden. Mensen gaan meer onthouden van hoe was die conversatie met die persoon, was dat gezellig, was dat leuk, was dat een vriendelijke persoon, dan wat er gezegd werd. Ja? Dus ik denk dat het heel belangrijk is dat je met mensen leuke conversaties hebt of dat mensen zich goed voelen bij ons. Ja? En ik denk dat daarom gewoon een aangename persoon zijn, vriendelijke, lieve persoon zijn, wanneer dat je over die dingen praat, heel erg belangrijk is. Ja? En ik zeg dat omdat heel veel mensen het daar moeilijk mee hebben, omdat die onderwerpen zo serieus zijn. Dus we gaan heel vaak kwaad zijn. Ja? Beschuldigend zijn. Mensen zeggen van, jij doet dit mis en dat mag je niet doen enzovoort. En mensen voelen zich heel snel beschuldigd. En wanneer dat mensen zich schuldig voelen, gaan ze niet noodzakelijk tot actie overgaan. Ja? Wanneer dat ze jou ervaren als iemand die hen beschuldigt, gaat dat voor de conversatie, gaat dat de conversatie geen goed doen? Gaat dat geen goed effect hebben op het resultaat? Ja? Ik denk dat we moeten rekening houden met het feit dat vlees eten of geen vlees eten, dat geen vlees eten een zaak is die nu op dit moment nog maar gesteund wordt door een paar procent van de bevolking. En hoe minder publiek draagvlak dat er is voor iets, dus zoals het draagvlak voor geen vlees eten redelijk klein is, hoe voorzichtiger dat je moet zijn met een boodschap. Ja? Dus geef je het voorbeeld van dus hoe agressief of hoe confronterend dat je kan zijn, heeft denk ik een relatie met hoeveel publieke draagkracht dat er is daarvoor. Dus daar zie je bijvoorbeeld helemaal bovenaan, als er iemand In mijn land is dat toch zo. Hier denk ik ook, als iemand een kat mishandelt, dan haat het hele land hem of haar. Ja? Misschien herinner je nog Cecil de Leeuw, die doodgeschoten is door die Amerikaanse tandarts. Mensen vinden een leeuw een geweldig dier. Ze zijn niet zo zot op tandartsen. Zeker niet op Amerikaanse tandartsen. Ja? Dus daar was het draagvlak redelijk groot. Je mocht het zeggen over die tandarts wat je wou. Je mocht hem doodsbedreigingen sturen. De mensen vinden het allemaal oké. Ja? Omdat het draagvlak zo groot is. Maar ga een keer naar beneden op die as. En je ziet daar vlees. Het draagvlak is niet groot. Dus ik denk dat je daar voorzichtig moet zijn met confronterende acties en confronterend taalgebruik. Omdat dat totaal nog de norm niet is. Ja? Ik denk bijvoorbeeld over iets als racisme, wat de meeste mensen aanvaarden dat het niet mag of fout is, daar kan je een stuk confronterender over zijn. Kan je veel meer de mensen terecht roepen, op het matje roepen. Ja? Dat houdt sociale blaam in als je racistisch bent. Vlees eten op dit moment nog altijd niet. Ja? Luisteren is heel belangrijk. Conversatie is pas een echte conversatie wanneer beide kanten luisteren. Ja? En opnieuw, wij denken dat we zoveel te vertellen hebben, dat we misschien soms niet echt goede luisteraars zijn. We willen zoveel vertellen, en omgekeerd, de dingen die mensen ons willen vertellen, die hebben wij al 100 keer gehoord. He, wat doe je met de planten? Heeft een wortel geen pijn als je hem snijdt? Enzovoort. En gaan de dieren ons niet overrompelen als we stoppen met ze op te eten? En dit en dat. Ja? Die hebben we allemaal 100 keer gehoord. Dus wij voelen niet zoveel de behoefte om naar hen te luisteren. En toch, dat luisteren is heel belangrijk om een goede conversatie te hebben. Een mooie quote. De meeste mensen luisteren niet met de intentie om te begrijpen, maar ze luisteren met de intentie om te antwoorden. Heb je daar die ervaring al gehad? Van je bent in een conversatie en je bent zo bezig met gewoon je antwoord al voor te bereiden en je antwoord al bijna te uiten en je hebt dus eigenlijk niet geluisterd. Ja? En dat is nefast voor de conversatie. Dus schuld, heel mee opletten met mensen schuldgevoelens aan te praten. En er bestaat iets als, in het Engels heet dat do-gooder derogation, een beetje een moeilijke term, maar komt erop neer dat wanneer iemand iets goeds doet, dat die heel vaak daarvoor wordt aangevallen en belachelijk gemaakt. Jullie hebben dat als mensen die vegetariër of veganist zijn misschien al meegemaakt, dat mensen daarmee lachen. Waarom is dat? Mensen lachen dus met iemand die iets goeds probeert te doen. Ja, of men probeert u te pakken op inconsistenties. Waarom is dat? Dat is een verdedigingsmechanisme. Ja? Mensen gaan zich heel vaak, wanneer dat jij iets doet dat goed is, dat beter is dan wat dat zij doen, en zij begrijpen dat, ze zien dat in, dan voelen zij zich schuldig, voelen zij zich een minder goed mens. Ja? En vanuit dat gevoel ontstaat er een tegenreactie. En gaan ze met je lachen, met je beschuldigen enzovoort. En het grote probleem is dat er dan minder kans is dat zij het gewenste gedrag gaan stellen, dat ze gaan veranderen. Ze gaan nog verder verwijderd zijn. Dus wat wil ik zeggen? Probeer het schuldgevoel dat veel mensen al hebben rond vlees niet verder te versterken door jouw communicatie. Maar probeer iemand te zijn met wie dat zij kunnen babbelen daarover. Zonder dat ze weten van die persoon gaat mij nog schuldiger voelen. Wat bedoel ik met het schuldgevoel dat ze al hebben? Ik denk dat de meeste mensen wel denken van we mogen vlees eten. Maar heel veel mensen zeggen van, we mogen vlees eten, maar dat dier moet een goed leven gehad hebben en het moet pijnloos geslacht zijn. Ja? Ik denk dat je veel mensen die niet vegetariër zijn, dat al horen zeggen hebt. Maar zij weten dat dat niet zo is, dat het vlees dat zij kopen in de McDonald's of in de winkel of whatever, dat dat gewoon normaal vlees is, maar dat het dier wel geleden heeft. Zowel tijdens zijn leven als bij de slacht. En daar voelen ze zich vaak niet zo goed over. En vandaar, als jij dan daar zit veganistisch te eten, gaat er dan vaak een tegenreactie ontstaan. Dus het is goed om dat te weten, om daarmee rekening te houden. Een gevoel voor humor hebben is zo belangrijk om meer mensen aan te trekken. Ik geef dit voorbeeld hier van die kreeft. Ik had destijds dat op mijn Facebook gezet en ik had gezegd van kijk, een alternatief voor de kreeft die je met kerstmis eet. Hè. En iemand die zei van ja, hoe durf je dat hier plaatsen? Dat doet mij denken aan, aan het schreeuwen van de kreeft in de kookpot en ik word er misselijk van enzovoort. En ik dacht van ja, oké, als je dat voelt, ik sympathiseer. Maar als we zo'n mensen gaan zijn die alles serieus nemen, de hele tijd die met niets kunnen lachen, hoeveel mensen gaan we dan aantrekken tot deze beweging? Ja? Hoe gemakkelijk gaan we ze doen groeien als iedereen ons ziet als zeurpieten, als mensen die niet van het leven kunnen genieten enzovoort, die alleen maar kunnen zien wat er negatief is en alleen maar dat lijden de hele tijd benadrukken. Het gaat niet zo gemakkelijk zijn. Dus, met een beetje humor, denk ik dat we een heel stuk verder kunnen komen. Ook humor of gewoon een leuke reactie op al die onnozele opmerkingen die wij de hele tijd krijgen. Een voorbeeld daarvan is, ik weet niet of je die opmerking al gehoord hebt, waarom moeten vegetariërs en veganisten, ze willen geen vlees eten, maar dan gaan ze toch vegetarische burgers eten in de vorm van vlees. Heb je dat al gehoord, die opmerking? Ik heb het al 1000 keer gehoord. Dus je kunt daar dan kwaad van worden, of je kunt zeggen van, ja, als jij zo graag vlees eet, waarom snijd je het dan in de vorm van een komkommer? Van dat soort van argumenten die we op die manier terug kunnen spelen. Andere mensen verwelkomen. Ja, verwelkomen binnen de beweging. Of dat ze nu voldoen aan je standaarden, of nog niet. Ja. Ik zeg het, het ziet er zo uit voor veel mensen, moeilijk, onmogelijk zelfs. En wat al heel veel veganisten doen, ik zeg niet hier, maar ik zie dat heel veel gebeuren, is zoiets. Stop, ben je wel veganistisch genoeg om je bij ons aan te sluiten? Ja? Voldoe je wel aan alle regels? En ik heb soms de indruk dat dat veganisme of vegetarisme uitgevonden is door twee mensen die zeiden van we gaan een keer de werelds kleinste club oprichten. Ik heb een afbeelding gezocht, of ik heb op Google gezocht van naar de werelds kleinste groep. En ik heb een Facebookgroep gevonden, World's Smallest Group. En er staat, ik ben de enige fan, if you join it, I will kick you out. Huh? Zo komt dat soms voor mij over, de dynamiek in die beweging. Waarbij dat we de prijs van lidmaatschap zo hoog leggen, dat niemand nog ons kan vervoegen. Ja? En je kan dan zeggen van ja, maar we mogen dat toch ook niet verwateren enzovoort. Het is gelijk geloof, het is gelijk een geloofssysteem. Je kunt daar wat aan wijzigen om het aantrekkelijker te maken, maar je moet het natuurlijk ook niet helemaal laten verwateren. Ja? Maar het is belangrijk dat we het niet moeilijker maken dan het is. En het is al moeilijk genoeg. Ik kom er straks nog op terug. Dus wat we moeten doen is zorgen dat de mensen de eerste stap nemen. Dat is onze eerste bekommernis. Dat ze de eerste stappen nemen. Niet dat ze op dit moment de laatste stappen al nemen. We moeten nog niet bezig zijn met de details. Dat ze nog niet 100% het doen, maakt niet zoveel uit. Zorg ervoor dat ze iets doen. Dat ze op weg gaan. En zorg ervoor dat ze niet tegengehouden worden door het feit dat je te veel vraagt. Ja? Als je het hebt over mensen verwelkomen, dan ga je de beweging groter maken. Als je kijkt naar de mensen die dieren, die landbouwdieren helpen. Dus niet katten en honden. Tot voor kort was het alleen maar de vegan of de vegetarische beweging. Tot 15 jaar geleden. Enige beweging die koeien en varkens en kippen hielp. Een jaar of 10, 15 geleden zijn we vervoegd door een ander stuk van de maatschappij. En dat zijn alle gezondheids- en milieuorganisaties. Die helpen niet intentioneel koeien en katten, koeien en varkens en kippen. Maar die hebben wel het effect door te praten over minder vlees eten voor de gezondheid en voor de planeet. Dat koeien en varkens en kippen geholpen worden. Ja? En nog meer recentelijk is er nog een ander deel dat ik onderscheid in de maatschappij, en dat is de hele bedrijfswereld. Die een economie die nu ontdekt, ja, heel dat vegan verhaal, dat kan wel een keer winstgevend zijn. Niet de ideale motivatie voor mensen zoals wij wellicht, ja, maar zeer behulpzaam. Ja? Want die mensen maken producten die lekker zijn, die overal aanwezig zijn, die betaalbaar zijn, waardoor dat het makkelijker wordt voor iedereen om op de kar te springen. En waardoor dat we onze afhankelijkheid van dieren, en daarmee bedoel ik, wij zijn als maatschappij heel erg afhankelijk van dieren in de zin dat we ze massaal doden om voedsel eruit te halen. Ja? Als we dat kunnen verkleinen, als we die afhankelijkheid verkleinen, dan zal geven om dieren veel makkelijker worden. Zal compassie voor dieren veel makkelijker worden, als we er minder van afhankelijk zijn. En als je dan kijkt naar die dingen waar ik al over gesproken heb, dus van die drie segmenten, de vraag, wat als ze vragen aan mensen om te doen, dus bij de veganbeweging is dat stop met dierlijke producten te eten. Bij gezondheids- en milieuorganisaties eet minder dierlijke producten. En wat is het hier bij die bedrijven? Eet onze alternatieven. Ja? En als je kijkt naar de argumenten die gebruikt worden, wij willen vooral dieren gebruiken. Daar wordt natuurlijk het gezondheids- en het milieuargument gebruikt. En daar vooral smaak. Ja? Het zijn verschillende boodschappen, verschillende motivaties, maar belangrijk is, ze kunnen allemaal leiden tot hetzelfde, tot een wereld waarin dat geen dieren gebruikt worden voor voedsel. Ja? Nummer 5 is denken aan resultaten van impact eerst en vooral. Ja? Niet, of bij alles wat je doet, gewoon de vraag stellen van, doet het iets? Maakt het iets uit? Helpt dit? Whatever je wil helpen, hè? Dieren in dit geval waarschijnlijk. Helpt het effectief? Of doe ik het om een of andere reden, om mezelf te bevredigen, om stoom los te laten, of weet ik veel wat. Dus altijd de vraag stellen van, doet het nu iets? Ja? Ik weet niet of sommigen van jullie al dit citaat tegengekomen zijn. Dat is een citaat van... Dit is van mij. Sorry, ik dacht dat een ander hier stond. Dit is een citaat van mij. Dus de vraag is niet... Het is een parodie op een ander citaat. De vraag is niet, ben ik juist of is dit mijn waarheid? Maar, werkt het? Ik denk dat werkt het? Heeft het resultaat? De belangrijkste vraag is die we ons kunnen stellen. Ja? En wat is impact? Impact is niet... het vertellen zoals het is. Ja, mensen, ik hoor zo vaak mensen zeggen, ik heb mijn waarheid gesproken. Ja? En dat voelt allemaal heel goed voor ons. Onze waarheid spreken. En ik heb het niet over dat we moeten liegen of zo, maar ik heb het over het feit van onze waarheid spreken, gaat dat altijd helpen. Helpt het altijd om te zeggen, ik hoorde vanmorgen een stukje van de lezing, van ik ben voor dit, ik ben tegen dat. En we zijn heel duidelijk tegen iets en heel duidelijk voor iets. Maar het is niet noodzakelijk zo dat op elk moment uiten dat je tegen dat bent en voor dat bent, dat dat op elk moment het beste resultaat gaat geven. Ja? Ik zeg altijd van, het is niet omdat we niet over de dieren spreken, dat we ze hen niet helpen. In bepaalde omstandigheden kan het goed zijn om u aan uw publiek aan te passen en te kijken van, wat is hier hetgeen dat het meeste impact gaat hebben? Ja? Wie heb ik hier voor mij? Wat zijn zijn of haar interesses waarover ik het moet hebben om hier zoveel mogelijk impact te hebben voor de wezens die ik wil helpen? Ja? Dus... het gaat ook niet over argumenten winnen, over conversaties winnen. Het gaat over dingen doen en zeggen, zodanig dat mensen meer open worden om te veranderen. Om een gedachte te veranderen of een gedrag te veranderen. Ja? Dan heb je impact. En als je kijkt naar de impact die jij kan hebben op het dierenleed, dan is wat jij eet een stuk daarvan. Dus als jij veganist bent, dan spaar je een aantal dieren uit tijdens je leven. Ja? Ik denk dat het belangrijk is dat zoveel mogelijk mensen zo veganistisch mogelijk zijn. Ja? Dus ik moedig dat aan. Uiteraard, ik ben zelf al 20 jaar veganist. Maar ik zeg altijd, verlies niet uit het oog dat de impact die je kan hebben op andere mensen veel groter kan zijn dan de impact die je hebt met je eigen consumptie. Snap je? Dus, anders gezegd, jij kan een aantal dieren redden door hoe dat je eet, maar als jij op een efficiënte manier kan communiceren naar andere mensen, en dat kan, of activisme kan doen, en dat kan op allerlei verschillende manieren, als je andere mensen kan bereiken, dan kan je een veel grotere impact hebben dan gewoon met die eigen consumptie. Dus dat wil zeggen van vrijwilliger zijn, activist zijn, een goede ambassadeur zijn, donateur zijn, zijn allemaal dingen waar je ook uiteraard dieren mee redt en veel meer dan met die focus op die eigen consumptie. Ja? Opnieuw, wees veganist, maar verlies de rest niet uit het oog. Als je, ik zeg maar iets, stel dat je op een aantal jaar tijd 1000 euro doneert aan een organisatie, aan Vegan Church bijvoorbeeld, of aan een andere organisatie, dan levert dat wellicht evenveel op als een heel leven lang veganist zijn, in termen van dierenredden. Je helpt andere organisaties meer mensen te bereiken. Dus dat is belangrijk om in het achterhoofd te houden. Dus het is een citaat van de Bijbel, trouwens. Wat in je mond gaat, is minder belangrijk dan wat eruit komt, in die zin. Ja? Dus hoe dat je spreekt, hoe dat je een ambassadeur bent voor dieren en voor veganisme, is super belangrijk. Ik ga er onmiddellijk nog een voorbeeld van geven. Nummer 6 is purity and perfection, dus puur zijn en perfectie is niet van deze wereld. Hè? En daar moet onze focus niet liggen. Op 100% puur te zijn. Dus als het zo is, hè, dat de impact van wat je zegt op anderen groter is dan de impact door je eigen consumptie, dan wordt het nogal onnozel en futiel om een vergrootglas te leggen, wat veel mensen doen, op de eigen consumptie en daar alle details gaan te bekijken om te zien of dat het wel compleet zuiver is. En wat dat nog vervelender is, is wanneer dat mensen dat bij elkaar doen. Ja? Wanneer dat veganisten en andere mensen en andere veganisten zeggen van je bent geen veganist, want je eet dit. Al tegengekomen of al gehoord? Dus dat is wat dat vegan police wil zeggen. Hè? Vegan police, dat zijn mensen die proberen veganisten te vinden die iets niet veganistisch doen. Hè? Dus een spel dat we niet moeten spelen. We kunnen zo vegan zijn dat we geen Kevin Bacon movies, bekijken. Ja? Dus een zinloos spel. Hè? Waar dat ik mij vooral mee bezighoud, is te zorgen dat andere mensen een goed beeld hebben van veganisten en van veganisme en van veganistisch eten. Ik vind dat belangrijker dan 100% in alle omstandigheden puur de regeltjes te volgen enzovoort. Ja? Dus een voorbeeld. Honing is geen veganistisch product, maar als mensen mij vragen van wat eet jij niet, dan ga ik niet daarover beginnen. Want ik weet dat mensen dat zien als een natuurlijk product en dat ze zien dat als een detail. En door daarover te praten geef je het idee van oei, dat is wel iets enorm veelomvattend. Ja? Ik was voor iemand die heel graag het lijstje opzomde van alle dingen die ik niet eet en niet deed. Ja, ik eet geen vlees, geen vis, geen melk, geen zuivel, ik draag geen zijde, geen wol, geen leer, geen blauwe, ik ga geen paardrijden, ik ga niet naar de zoo, ik ga niet naar de dolfijn. Heel lange lijst. En hoe langer dat mijn lijst was, hoe beter dat ik mij voelde. Omdat ik toonde van, kijk eens wat voor opoffering dat ik maak voor de dieren. En dat doet mij goed voelen. Maar dan dacht ik van, ja maar, waarmee ben je bezig? Je bent er alleen maar mee bezig om een beeld te creëren van veganisme en van veganisten. Een beeld dat bijna onnavolgbaar is, omdat het zo moeilijk is. Ja? Dus nu zeg ik gewoon van, geen vlees, geen vis, geen eieren en geen melk. En daar stop ik. Dat is moeilijk genoeg voor de meeste mensen. Ja? Verder dan dat moet je niet gaan. Moet je zeker niet ja, is nog een onderscheid, dat gaat ook over het beeld. Hè? Als ik in de winkel iets koop, dan ga ik daar het etiket van inspecteren. Als ik bij mensen thuis ben, probeer ik dat wat subtieler te doen dan dit. Hè? Probeer ik op te letten op het beeld dat ik creëer. En probeer ik te vermijden dat mensen gaan zeggen van, oh my god, dat is moeilijk, dat zou ik nooit kunnen. Ik zou nooit in zo'n sociaal moeilijke situaties willen terechtkomen. Ik zou nooit willen al mijn etiketten lezen. Nee, probeer een beeld te creëren van iets dat doenbaar is, dat haalbaar is. Ja? Dit is een boekje, Veganissimo A tot Z. En daar helemaal bovenaan staat er, Veganissimo, dat wil zeggen, one who is vegan to the highest possible standard. De hoogste standaard van veganisme. En dat boekje bevat 300 pagina's. Ingrediënten die van dierlijke oorsprong zijn of misschien van dierlijke oorsprong kunnen zijn. Dus kun je nu zeggen van ik ga dat van buiten leren. Hè? Maar dat is niet waarover het gaat. Hè? Het gaat erom iets te doen dat we kunnen algemeen maken. Om iets te doen dat mensen kunnen zeggen van oké, dit houdt steek, dit wil ik doen, dit kan ik doen, dit ga ik volgen. Iets dat inspireert. Niet iets dat afstoot en dat mensen bang maakt. Hè? Dus ik geef het voorbeeld altijd van iemand die nu zegt van, en ik weet niet wat dat hier een issue is, hè, maar dat is heel erg een issue online, in Facebookgroepen enzovoort, en in de veganbeweging, in de dierrechtenbeweging, die puurheid. Dus ik zeg van, als er nu een veganist is, en die zegt van 2 keer per jaar ga ik naar mijn grootmoeder, en ik eet haar koekjes, en zij heeft die koekjes zelf gemaakt, en ze heeft haar ei in gestoken. En ik heb haar al proberen uitleggen, ja maar, ik eet geen ei, maar dat lukt niet, mijn grootmoeder begrijpt dat niet. En ze gaat misschien binnen een jaar toch dood, enzovoort. He? Dus ik eet die koekjes op. En ik noem mij toch vegan. Er gaan zeker veganisten zijn die persoon gaan zeggen van, ja maar nee, jij bent geen vegan. Als je dat doet. Maar wat voor zin heeft dat? Om die persoon uit die groep te duwen. Voor zo'n detail. Geen zin. Die persoon gaat gewoon ontgoocheld zijn in die gemeenschap. En gaat misschien verder en verder en verder gaan. Gaat misschien op de duur opgeven. He? Dus verdraag een zekere variatie in hoe dat mensen veganistisch zijn en hoe dat ze dat beleven. Want anders gaan we een kleine groep nog kleiner maken. En dat is niet de bedoeling. We willen een heel grote groep. We willen een wereld. Nummer 7 is gebruik voedsel. Gebruik eten. Eten is iets superbelangrijk en kan mensen verleiden om daarin mee te stappen. Ja? Dus als je mensen meeneemt naar een restaurant of als je ervoor kookt, als je goed kunt koken, anders moet je het niet doen, hè, dan heb je een impact op die mensen. Ja, dan kan je, zoals gezegd, helpen om een geest en een hart meer open te doen gaan. Bertolt Brecht, Duitse auteur, toneelschrijver, zei erst komt das Fressen, dan die moraal. Ja? Voedsel eerst, eten eerst. En dan ethiek. Hij bedoelde daarmee, als mensen niet genoeg geld hebben om te kunnen eten, dan gaan zij niet om al die ethische dingen en morele dingen geven. En eigenlijk is het een beetje hetzelfde hier. Als je mensen niet kunt tonen dat ze lekker kunnen eten, dan gaan ze niet om al die morele argumenten geven. Dus toon ze dat er heel goed, heel lekker eten te vinden is. En dan wordt het veel makkelijker. Ja? Dus naast al die dingen wordt gezondheid eigenlijk, wordt lekker eten, smaak, een 5e argument om mensen te beïnvloeden of te overtuigen. Ja? En ik moet daarvoor niet noodzakelijk een restaurant openen of zo. Hè. Je kunt, zoals ik zei, kunt mensen meenemen naar een restaurant. Je kunt ook gewoon op Facebook kun je mooie foto's zetten van wat je zelf gemaakt hebt eventueel. Ja? Alleen maar mooie foto's, niet zoals dit. Hè? Dus niet omdat je het zelf gemaakt hebt dat het er goed uitziet. Dat is net zoals bij baby's. Nummer 8 is wees geduldig. Geduld, daarmee wil ik zeggen van het gaat een tijdje duren. Hè? Hier dat we zijn waar dat we willen zijn, dat gaat een tijdje duren. Waarom? Een van de belangrijkste redenen is van in die strijd voor dieren doen die dieren niet mee. Die staan niet naast ons mee te strijden. Als je kijkt naar de beweging tegen slavernij of de vrouwenbeweging, Ja, zwarten of vrouwen waren daar een heel belangrijk deel of het belangrijkste deel van die bewegingen. In ons geval moeten wij een gevecht proberen winnen zonder de steun van de wezens die onderdrukt worden. Dat gaat niet zo gemakkelijk. Het gaat lukken, maar daarom gaat het wat trager. Er is een enorme afhankelijkheid van dierlijke producten. 95% van de mensen zijn nog niet aan boord met die boodschap. Als je kijkt naar de beweging tegen de slavernij, toen die opkwam, was dat meteen veel vlugger naar boven. Veel meer ondersteuning. Er waren van in het begin heel veel mensen die daartegen waren. In onze maatschappij zijn er heel weinig mensen die zeggen van nee, vlees eten is moreel verkeerd. Dus het maakt het moeilijker. Het is een jonge beweging. Het gaat voor het grootste stuk om voeding. 99% van alle dieren die we doden, doden we voor voedsel. En voedsel is notoir moeilijk om te veranderen bij mensen. Gedragsverandering op het gebied van voeding is heel moeilijk. Ja? Omdat voedsel verbonden is met psychologische zaken, met herinneringen uit je kindertijd, met associaties met je kindertijd. Dus mensen associëren voedsel, een bepaalde maaltijd, met veiligheid, met het gevoel van geborgenheid van de kindertijd, met hun ouders, weet ik veel wat. En ze willen dat niet noodzakelijk stoppen. Ja? En het gaat om een gebruik dat al eeuwen oud is. Ja? Dat is geen rechtvaardiging, maar dat is een uitleg. Ja? Mensen eten al vele millennia dieren en vlees. Ze zijn daar heel erg aan verknocht nog. Dat zit bijna in ons. Ja? Dus het is niet zo makkelijk, niet op 1, 2, 3 gebeurd, om daarvan af te kicken. Ja? We zijn op allerlei manieren ergens verslaafd geraakt aan het consumeren van dierlijke producten. Ja? Maar het zal lukken, daar ben ik zeker van. Want dit is gewoon om u te helpen van te realiseren van het gaat een tijdje duren. En sommige mensen zeggen van ja, maar we kunnen ons niet veroorloven om geduldig te zijn, want die dieren zijn aan het sterven. Ik zeg nee, je kunt u niet veroorloven om niet geduldig te zijn. Want de dieren hebben ons nog een heel lange tijd nodig. Ja? Als je niet geduldig bent, dan ga je opgebrand geraken. Dan ga je gefrustreerd geraken. Ja? En dan stop je toch op de duur. En dan hebben de dieren niets meer aan u. Dus een zeker geduld aan de dag leggen is strategisch belangrijk. Ja? Nummer 9 is openheid van geest bewaren. Ik noem dat slow opinion. Dus je hebt slow food, je hebt ook slow opinion. Slow opinion wil zeggen van traag zijn in het vormen van meningen. Traag zijn in het vormen van meningen over andere mensen, over strategieën, over wat er werkt. Niet direct zeggen van het is zo en het is mijn mening. En we zien dat vandaag constant op social media. Iemand vertelt iets, iemand geeft zijn mening over iets of haar mening. En we gaan daar tegenin, of je ziet daar mensen tegenin gaan. Heel fanatiek. Zonder dat die persoon noodzakelijk, of zonder dat jij noodzakelijk, voldoende geïnformeerd bent. Ja? Dus waarom zeggen we niet een keer van, ik heb hier geen mening over. Ik heb hier niet voldoende informatie over, om hier een mening over te vormen. Ja? Of, ik heb meer informatie nodig. Kunt je mij nog wat informatie bezorgen? Ik heb hier vragen over. Of, dit is mijn voorlopige mening. En die kan geüpdate worden in de toekomst. Niet definitief aan. Of zelfs zeggen van, ik ben van mening veranderd. Dat is iets taboe. Vooral voor politici. Die mensen mogen niet van mening veranderen. Wat dat heel jammer is. Want in de maatschappij vandaag, die zo snel evolueert, is het heel normaal om van mening te veranderen. Want er is constant nieuwe informatie. He? Dus slow opinion, traag zijn in het vormen van meningen over andere mensen. En het voordeel van de twijfel geven. Als je denkt van, ja, het zijn slechterikken of weet ik veel. Traag zijn in het vormen van meningen over de strategieën die werken en die niet werken. En geen dogma's. Geen dogma's in de zin van het moet zo. Of we moeten zo spreken tegen mensen over veganisme. Dat is heel erg aanwezig in onze beweging. Ja? Mensen die denken van we mogen alleen maar zo spreken. We mogen alleen maar zeggen vegan veganisme is een morele plicht. Sommige mensen denken van dat moet zo gecommuniceerd worden. Ik denk dat er geen enkel dogma is. Als er een dogma is, is het misschien van doe wat dat werkt. Pas je aan en vind iets dat effect heeft. Dat effectief iets uitmaakt. Ja? Dus een voorbeeld daarvan is een gedachtenexperiment. Stel dat jij vegan bent en je neemt een vriend of een vriendin mee hier naar een restaurant in... waar zijn we hier weer? Ja, hier in het dorp. Zoetermeer. En er is hier één restaurant en ze hebben daar twee opties. Je bent er al eens geweest. En één van die opties is een heel slechte veganistische burger. En de ander is een heel lekkere vegetarische burger. Daar hebben ze misschien wat eieren gestoken om het te binden of zo. En jij bent veganist. En de regeltjes rond veganisme zouden ons eigenlijk vertellen van wij moeten aan die vriend die niet veganist is, die burger aanraden. Ja? Want daar zit geen dierenleed in. Maar als we even nadenken over impact en over effect, dan denk ik dat het verstandiger zou zijn, ook al is die burger niet ideaal, om deze aan te raden. Ja? Want als die persoon die eet, dan gaat hij zeggen, wat is dat maat? Dat is niet lekker. Hoe kun je dat eten? En hier gaat hij zeggen, dat kan ik wel opnieuw hebben. En op dat moment maakt het dan niet uit dat die niet perfect is, dat daar nog wat ei in zit. Want dit gaat hem verder helpen. Dit gaat hem verder weg helpen. Huh? Dus dat bedoel ik met, als je de regeltjes volgt, dan doe je dit, maar dat is volgens mij niet het effectiefste dat je kan doen voor de dier. Huh? Ik zou zelf wel die eten, hè? Maar ik zou aan iemand anders die aanraden. En dan nummer 10, het laatste is sustainable zijn. Dus dat wil zeggen, zelf denken aan je eigen duurzaamheid. Mensen die veel bezig zijn met de miserie in de wereld en die ze proberen op te lossen, die moeten extra waakzaam zijn dat ze daar niet in verloren lopen, dat ze daar niet depressief van geraken, dat ze energie genoeg blijven hebben om er iets aan te doen. Ja? Dus in die zin, ik geef altijd dit schemaatje. Als je daar in die doorsnede kunt zijn van wat je graag doet, waar je goed in bent en wat effectief een bepaalde impact heeft. Die doorsnede daar is heel goed om te zijn. Als een van die dingen ontbreekt, is dat niet zo ideaal. Ja? Dus het heeft geen zin om te zeggen van, dat is er nu enorm goed qua impact, maar ik haat het. Ja, je gaat dat niet lang kunnen blijven doen waarschijnlijk. Ja? Of omgekeerd iets dat je heel graag doet, maar als je er echt eerlijk kritisch over nadenkt, dat het eigenlijk heel weinig zoden aan de dijk zet, dat is ook niet ideaal. Ja? Gezond zijn, ik geef er altijd mee omdat ik heel veel veganisten en vegetariërs altijd door zeg van, ik doe het voor de dieren. Gezondheid, maakt mij niet uit. Nee, gezondheid is ook iets belangrijk voor jou. Ten eerste, je bent ook een dier. En ten tweede, als je gezond bent, ben je gelukkiger en kan je meer mensen helpen. Kan je meer inspirerend zijn, kan je een beter voorbeeld zijn. Heb je meer energie om anderen te helpen, en zo verder. Dus gezondheid niet verwaarlozen. En ten laatste, in mensen geloven. Het is soms heel moeilijk om dat te doen. Om in het goede van, misschien is dat hier gemakkelijker omdat jullie spiritueel van aard zijn. Maar in de beweging, in het algemeen, zie ik heel vaak veel misantropie. Veel mensen die mensen niet graag hebben. Die zeggen van mensen die maken alles kapot, die doen alle dieren dood enzovoort. En ja, daar is heel wat voor te zeggen. Maar toch, ik denk dat het belangrijk is om te geloven in mensen en een beetje meer te zijn dan like onze hond die je nu gelooft. Ja? Optimisme is een morele plicht, zei Karl Popper, filosoof. Morele plicht in de zin van als we optimistisch zijn, kunnen we meer bereiken. Kunnen we meer mensen ons doen vervoegen, kunnen we meer inspireren. En kunnen we dus langer bezig zijn en meer mensen helpen en de wereld beter maken. We moeten natuurlijk niet naïef zijn. Niet alles zal goed komen zonder dat we er tegen vechten. Ja? Dus soms is het nodig om weerstand te bieden. En het is niet gemakkelijk. Dus je ziet al die vreselijke dingen in de wereld. Ik ga er rap over. Al die mensen die zo'n verschrikkelijke dingen doen, waarvan dat we zeggen van, hoe kan je dat nu doen? Dan is het moeilijk om daarbij positief te blijven over mensen. En toch, ik heb het heel moeilijk om bij zo iemand, om traag te zijn in mijn oordeel over zo iemand. En toch, iets dat mij helpt, is dit citaat. Zij die liefde het minst verdienen, hebben ze het meeste nodig. Ja? Of zij van wie dat we denken dat ze liefde het minste verdienen, hebben ze het meeste nodig. Als er iemand een fout maakt, wat we dan doen is ze in de gevangenis steken of weet ik veel. Alle liefde, alle steun aan hen onttrekken. Op het moment dat ze waarschijnlijk meer dan ooit die steun kunnen gebruiken. Ja? Dus dat maakt het iets makkelijker om rekeningen te houden met die mensen. Als je op een bepaald moment weer zo'n vreselijke Facebook-video gezien hebt en je bent negatief over mensen, en je zegt van, en je verliest je geduld ermee, dan kan je nog altijd naar Google gaan en je kan daar intikken Pictures to Restore Your Faith in Humanity. Ja, dat kan je ook doen. Wel, ik koos je op Google, maakt nu niet uit. Maar ik kan daar invullen, Pictures to Restore Your Faith in Humanity. Dus afbeeldingen die je kunnen helpen bij het hervinden van je geloof in de mensen. Dan ga je foto's vinden à la die persoon die water geeft aan een koala in een bosbrand. En die twee mensen die hier een geit redden, of een schaap van verdrinken in de rivier. Agenten die een eend helpen oversteken in Japan. Of hier een brandweerman die een kat teruggeeft aan haar baas. Je ziet dat de kat niet zo onder de indruk is. Maar je ziet hier op het gezicht van die mevrouw zo'n emotie en zo'n blijdschap dat ze haar dier terug heeft. En het is geen varken of een kip dat ze hier krijgt. En er kan inderdaad varkensvlees of kippenvlees op haar bord liggen 's avonds. Maar gewoon het feit dat zij die liefde voelt voor een wezen van een andere diersoort, is eigenlijk, als je daarover nadenkt, zo mooi. Dat mensen dat kunnen. En ik denk dat dat ons moet inspireren en dat we dat moeten zien als iets heel hoopgevend. En dat dat een heel mooi vertrekpunt kan zijn voor mensen om te geven om alle dieren. Voilà, dat was het. Dank u wel.
Zeg ik nou zo effectief mogelijk, zodat ik niemand op afstand zet, dat we nog maar heel weinig tijd hebben. Ik zeg het toch maar rechtstreeks, ik kan wel heel pragmatisch te werk gaan, maar dat kost ook mijn tijd. We hebben nog 10 minuten om te reageren op jouw toespraak. We zijn al over tijd, dus stel de vraag.
Ja, wacht, mevrouw was de eerste. Dan mag je. Ja, wel, ik zou die mensen op dat moment daar niet mee storen. Nee. Maar ik begrijp dat het confronterend kan zijn, omdat je verwacht dat daar niet. Hè? Mijn idee is altijd van, ik stoorde mij niet aan, ik leef in zo'n wereld waarin dat die dingen gebeuren en ik ben daar immuun voor geworden. Maar als je daar wel aan stoort, denk ik dat het altijd interessant is om altijd die vraag te stellen van, wat is nu hetgeen dat impact heeft? Hè? Kwaad worden erop heeft waarschijnlijk in de meeste gevallen geen goede impact. Soms misschien wel, hè. Als je kan inschatten dat wel een goede impact heeft, dan kun je dat doen. Maar door de bank genomen waarschijnlijk niet. Hè. Als je iemand bent die heel goed kan communiceren, heel vriendelijk, dat kan, ontwapend enzovoort, dan kan je dat proberen. Maar dat is niet zo gemakkelijk. Dat is niet zo gemakkelijk voor die persoon om haar niet schuldig te voelen, om niet defensief te worden op dat moment enzovoort. Ik denk dat als je die persoon zou willen confronteren, dat het beter is om bijvoorbeeld een kaartje te geven. Sommige mensen lopen zo rond met zo'n klein visitekaartje met allemaal links daarop. Links van online documentaires of boeken. Zo'n kaartje te geven. En zeggen van, mevrouw, wil je dit eens bekijken of zo. En op die manier zijn mensen niet direct face-to-face met jou. Moeten ze niet defensief worden, maar kunnen ze dat thuis op een gemak hopelijk eventueel bekijken. Dus dat kan als je zelf wat stoom wil afblazen, kan je zo'n dingen bij hebben om uit te delen op zo'n moment. Ja. En als je dat vriendelijk doet, dan heeft die mevrouw ook een associatie met, ik heb dit gekregen van een vriendelijke mevrouw. Ja. Ja.
Oh, nou, dat is eigenlijk terzijde. Ik trok heel even een vergelijking met de slavernij, bewustzijn daarvan. Het groot verschil is dat het bewustzijn van de slavernij niet in het cognitieve geheugen zit van het hele land, omdat het zich het beste is.
Ja.
Voornamelijk buiten het land. Dus dat is eigenlijk een beetje.
Ja, dankjewel. Dat is een mooi citaat. Ja.
Ja, ik vond wel grappig dat het beeld dat je schetst van de Vigo Police. En dat kan ik wel van als ik op het internet kijk bij Vigo Police. De vraag is eigenlijk van, wat kunnen mensen doen om dat beeld aan te passen? Want er zijn natuurlijk Vigo's die, ja, misschien die reageren tegen andere Vigo's. En dat is echt niet Vigo's zo vaak. Dus behalve wat we zag.
Ja, ik denk dat het een groot probleem is, een significant probleem. En dat, zeker als je kijkt hoe groot dat die beweging maar is, dat er dan in die beweging een heel aantal luide stemmen zijn die dan zo communiceren. Het is een van de redenen waarom ik mijn boek geschreven heb en de lezingen geef die ik geef. Dus dat is wat ik wil doen is uitleggen van kijk, op een niet-agressieve manier en op een meer pragmatische manier kunnen we er ook komen en misschien zelfs sneller. Ik kan dat niet aan iedereen duidelijk maken, niet iedereen wil dat geloven, maar het helpt wel als je kunt aantonen, soms met bepaalde bewijzen of theorieën of onderzoek van kijk, ja, dit helpt duidelijk niet of dit is dit of dat. Sommige mensen zijn daar vatbaar voor, dat is één ding. Een ander ding is dat heel vaak op Facebook, op social media, de mensen die agressief zijn enzovoort, ik denk soms te weinig weerstand ervaren. Dus dat er mensen zijn die zeggen van oei, ik ben hier niet akkoord, maar dat die dat niet laten blijken. Dus dat de meer zachtaardige mensen stiller zijn. En dus ook geen stem hebben en dat andere mensen die stem niet zien. Dus ik vind het belangrijk dat mensen die een andere mening hebben, op een beleefde manier zeggen van hey, ik ben hier ook en ik denk er niet zo over. Dat we dat allemaal doen. Want anders zijn het alleen maar die luide, grove stemmen die mensen horen. Ja, dus dat is een ander stuk van het antwoord misschien. Ja. Ja. Ja, dat is de grensvraag. Ik kan niet noodzakelijk zeggen van hier ligt die grens.
Maar ik ben niet zo bang van zo'n klein beetje vaagheid. Ik heb niet zo'n zwart-wit houding voor mezelf nodig van dit is juist en dit is niet juist. Ik denk niet dat dat ons zo beschermt. Ik denk dat dat meer kwaad doet dan goed. Dus als er een klein risico is dat sommige mensen gaan verglijden of dat er een slippery slope gaat zijn, ik wil dat risico nemen, maar als je jou dat niet overtuigt, dan hoef je dat niet. Het zijn twee factoren hier. Hè. Er is de factor van wat moet je aanraden? En soms is het ook mogelijk van mensen gaan zelf een uitzondering in te maken hier en daar en gaan ze kunnen zelf verglijden naar iets anders. Als je denkt dat je zo bent, dan moet je dat misschien niet doen. Het hangt af van met wie dat je te maken heeft en hoe dat je zelf bent. Maar ik denk dat in dit geval, in het voorbeeld dat ik toonde, dat eindelijk een beetje grijs is, dat het niet zwart-wit is. En ik denk dat we ons iets comfortabeler moeten leren voelen met dat grijs. Want als we ons de hele tijd zo zwart-wit opstellen, dat niet het productiefste is dat we kunnen doen. Ja, dus vele modetrends overheersen echte duurzaamheid en gezondheid. Kijk, dit is een voorbeeld van waar dat mensen voor modereden misschien iets gaan doen dat goed is. Zonder dat ze daarvoor de juiste motivatie hebben. Maar je moet niet de juiste motivatie hebben om iets juist te doen. Opnieuw, die juiste motivatie die kan later volgen. Stel nu dat alle mensen een Tesla kopen gewoon omdat ze hip willen zijn en in de mode willen zijn en weet ik veel wat, dan gaat het milieu daar effectief bij gebaat zijn, ook al hebben die mensen dat niet gedaan voor de juiste motivatie. Dus dat wil ik zeggen van idealisme, een belangrijk onderdeel van idealisme is dat je denkt van de mensen moeten het juist doen om de juiste reden, maar de redenen kunnen gewoon enorm die kunnen gewoon later komen. De reden waarom dat wij walvisvangst afgeschaft hebben in 1986 was omdat er daarvoor iemand was die een alternatief voor walvisolie uitgevonden had. En dat deed hij niet om de walvissen te redden. Dat deed hij om geld te verdienen. Dus soms kan je gewoon mensen hebben die gemotiveerd zijn om totaal andere dingen, maar die toch het goede doen. En in dit geval, als zij allemaal om moderedenen iets duurzaam doen, maar om moderedenen, dan kunnen zij die duurzame producten en die duurzame services enzovoort helpen goedkoper maken, bijvoorbeeld, doordat er zo'n massale vraag komt. En door ze goedkoper te maken, krijgt iedereen er toegang toe. En als iedereen er toegang toe krijgt, wordt het veel makkelijker om na te denken over de voordelen voor het milieu van al die dingen. Ik heb allemaal veel duidelijker uitgelegd in mijn boek, ik kan er niet zo lang op ingaan nu, maar het is een belangrijke vraag en het is een belangrijke kwestie. Als het niet waar is, is het iets anders natuurlijk. Ik verstond je vraag als mensen doen iets duurzaam omdat het chic is of omdat het in is, maar niet omdat ze duurzaam willen zijn. Dan mij maakt dat niet zoveel uit.
Yeah. Thank you. Ja, maar dat is dus van waarom dat Yeah. misgaan. Dat zo al dingen niet daar gebeuren. En dan mag je daar wel denken. De mensen die dat doen. Voor ik denk ook aanspreken. Als het misgaat, dan mag je aanspreken. Dan heb je misschien wel op een manier. Maar geduld. Als je dat doet.
Yeah. Thank you. Wat ben ik blij om de klanken te horen van het orgel. Kees, jij zit weer helemaal boven, hoog en droog. Kijk, daar zien we de hand van Kees. Ik heb uw hand gezien, o broeder. Ja. Wat een prachtige, mooie, volle, rijke dag is het tot nu toe. En opeens gaan we zo naar het eind van de dag en staan er nog twee mooie dingen op het programma. Twee mooie onderdelen van het programma. Een eenvoudige viering en die heerlijke vegan borrel waar sommigen van jullie, Petra heb ik gezien en Lia op de foto's, heel erg jullie best voor hebben gedaan. Ja, dus dat gaan we dadelijk nog meemaken. Zoals jullie zien hier, deze standaard, die was eerst heel mooi vol met kaarsjes. Kaarsjes zijn gedurende de hele dag aangeweest en zijn uitgegaan. We gaan aan het begin van de viering deze paaskaars aansteken. En ik ben echt heel blij, ja Gerda weet het niet, maar ik ben echt heel blij dat Gerda, jij bent onze pionier, hè, en pastor van de Pelgrim. En je bent hier ook in ons midden. En ja, misschien weet je het wel of niet, maar de ontmoetingsdag, hè, is onder andere ook hier in de sfeer van de Pelgrim georganiseerd. Dus mag ik jou vragen, Gerda, of jij hier onze paaskaars aan wil steken? En ik denk dat het met deze gaat lukken.
Kijk, dat is mooi.
En aan het begin van de viering zeggen we waar twee of drie in de naam van de liefde, in de naam van Jezus bij elkaar zijn. Daar is de liefde, daar is Jezus aanwezig.
Precies.
Ja, dankjewel. Wij willen beginnen met een lied. En ik zal even iets zeggen over het verloop nog van deze middag, een stukje van de middag. We willen heel graag horen wat er uit de mooie workshops gekomen is, maar dat doen we dadelijk bij de borrel. Dus voor degene die daar nog naartoe gaan en dadelijk nog iets willen delen over wat je hebt meegemaakt, wat je meeneemt ook van deze dag, wat je meeneemt de samenleving in, dat willen we graag dan horen. Ik heb een paar liederen uitgekozen. We horen dadelijk een prachtig gebed, een eenvoudige lezing. En we gaan iets doen met kaarsen. We willen beginnen met een lied. Het is een lied wat Karin Bloemen heeft gezongen. Ik ben niet meer bang voor het nachtelijk donker. En het is op de melodie van, voor degene die wat de kerkse muziek gewend zijn, de melodie De dag door uw gunst ontvangen. Wie van jullie zegt, ja, dat komt me wel bekend voor, die melodie. Nou, dat is heel mooi, want dat lied, dat gaan wij samen zingen. Deze dag stond in het teken en staat in het teken van onze eerste reden, Vegan for Creation, voor de dieren. En ik heb de vraag gekregen voor degene die een groot raam hebben, niet driehoog achter, ja dat mag ook, maar voor degene die een groot raam hebben en je vindt dit een goede leus en je wil hier ook uitdrukking aan geven, neem er eentje mee, hang hem voor je raam en velen zullen dan zien dat alle kleine beestjes helpen. Dus deze ligt hier, ik mocht het niet vergeten, dus dat gaan wij zeer zeker niet doen. En Dina vroeg nog of wij kunnen tekenen voor dieren horen niet in kooien. Dina, ben je er nog? Ja, precies. En je had wel een idee, want je dacht, stel nu dat we dat nu een goed idee vinden. Dus voor al diegenen die denken, ik wil tekenen, dan zou dat nu een goed idee zijn om te doen. Hè, dat was jouw voorstel, toch? Dat zou kunnen. Dus, ik wil jou vragen, Kees, of jij 2 minuutjes lang even iets moois wil spelen. Ik denk dat het een grote uitdaging voor je is, maar misschien ook piece of cake. En pak even je smartphone dan. En als je dat fijn vindt, ga dan naar stopdekooien.nl. En velen van jullie zijn snel met dit soort dingen. Kijk even wat je moet doen en ga tekenen. En vind je het geen goed idee of heb je geen smartphone bij je nu, pak er eentje mee. Ik leg hem hier, ik geef hem aan jou, Sarita. Of aan jou en misschien kan je uitdelen. Kees, kan je even wat moois spelen, 2 minuutjes lang? Elke eerste maandag van de maand om 12:00, dan hoor je de sirenes gaan. En ooit heeft iemand in de groep bedacht, laten we bidden op die eerste maandag van de maand voor de dieren. En Hans, je hebt ooit zo'n prachtig gebed geschreven, voor de dieren bid ik u. En dat gebed wordt overal in het land om 12:00, als de sirenes gaat, op de eerste maandag van de maand, wordt het gebeden. We delen dat in onze Facebookgroep. Soms dan zijn er mensen die zijn mij al voor en die zeggen, let op, om 12:00 is het zover. Soms denk ik er pas aan als ik de sirene hoor en ik zet het erin. De sirene gaat bidden voor de dieren en overal in het land gebeurt het. Dat gebed willen wij samen bidden en Hans, ik wil jou uitnodigen om dit gebed voor de dieren bid ik u met ons te bidden.
Voor de dieren bid ik u. De dieren die geen dier mogen zijn, niet kunnen leven naar hun aard. Slachtoffer van onze winzucht, onze consumptiedrift, als ze maar productief, maar rendabel zijn. Voor de dieren bid ik u, de dieren waarmee eindeloos gemanipuleerd wordt, de dieren enkel goed voor experiment. Voor de dieren bid ik u, de dieren die moeten dienen louter tot ons vermaak, tot onze meerdere glorie, tot bevrediging van onze ijdelheid en pronkzucht. Voor de dieren bid ik u, de dieren weggepest, die uitgemoord worden, de laatsten, de overlevenden. O God, vergeef ons, verander ons, zodat de dieren weer echt dier kunnen zijn en wij weer echt mens.
Amen. We willen samen luisteren naar een lied van jou, Hans, Op een dag. Want dat is ook de belofte die we meekrijgen. En dat is ook wat wij jullie willen meegeven op deze dag. Dat er aan de ene kant verdriet is en zorg, maar dat wij niet zonder hoop zijn. Wij gelovigen zijn nooit zonder hoop. En die hoop en die belofte, die willen wij met jullie delen.
We komen uit een plantaardig gevoede samenleving, die van wereld, die van Genesis. En we zijn onderweg naar een plantaardig gevoede samenleving, die van Jesaja, waarin het lam naast de wolf zou liggen. En er geen pijn zal meer zal worden gedaan op heel Gods heilige berg.
Op een dag zal alles weer zijn als het was. Ligt de wolf naast het lam in de zon op het gras. Want alles wordt ooit als het eens is geweest. Het dier geen bezit meer, de mens niet meer beest. Vergeten de wreedheid, vergeten de pijn. De jager ligt stil op de buik van het wild zwijn. De visser die zwemt met zijn vis in de zee. Tussen fokker en pelsdier is alles oké. De slager wordt zachtjes gelikt door de koe. Ik wil het wel graag geloven, maar ik weet niet goed hoe. Want vaak droom ik van wraak van het dier op het beest. Voordat alles weer wordt als het eens is geweest. Toch loort er een vlammetje hoop diep in mij. Want de tijd komt toch telkens een stuk dichterbij. Iedere keer als een mensenkind vecht voor een dier. Dan zie ik een stukje van het vredesrijk hier. Dan weet ik, eens wordt alles als het ooit is geweest. Het dier geen bezit meer, de mens niet meer beest.
Dankjewel, Hans. Er is ook een prachtige Bijbeltekst in het laatste boek van de Bijbel. We hebben vandaag iets gehoord over het eerste boek van de Bijbel, Genesis 1. En in het laatste Bijbelboek, Openbaring, bijna in het laatste hoofdstuk, in het ene laatste hoofdstuk, hoofdstuk 21, wordt geschreven over de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. En ik wil jou vragen, Jos, of je enkele versen daaruit wil voorlezen.
Ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Want de eerste hemel en de eerste aarde zijn voorbij. En de zee is niet meer. Toen zag ik de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, uit de hemel neerdalen, bij God vandaan. Ze was als een bruid die zich mooi heeft gemaakt voor haar man en hem opwacht. Ik hoorde een luide stem vanaf de troon, die uitriep: Gods woonplaats is onder de mensen. Hij zal bij hen wonen. Zij zullen zijn volk zijn en God zelf zal als hun God bij hen zijn. Hij zal alle tranen uit hun ogen wissen. Er zal geen dood meer zijn, geen rouw, geen jammerklacht, geen pijn. Want wat er eerst was, is voorbij. Hij die op de troon zat, zei: Alles maak ik nieuw. Ik hoorde zeggen: Schrijf het op. Want wat hier wordt gezegd is betrouwbaar en waar.
Dankjewel. Dit is de hoop van ons gelovigen, dat er ooit een tijd komt. Zie, ik maak alles nieuw. En de zee waar Jos net over las, dat kunnen we zien als de oceanen, maar de zee staat in de Bijbel ook voor de machten van dood. En er staat dus hier in Openbaring 21, er komt een tijd dat er geen dood meer zal zijn, geen machten van dood, en dat er niemand meer zal zijn die een ander dood of zelf gedood wordt. Zie, ik maak alles nieuw. En dat is voor mij de hoop voor Vegan Church. En dat is voor mij de hoop voor deze dag. Ik weet niet waarom het me zo raakt, maar dat doet het me gewoon. En ik hoop dat jullie ook, als jullie morgen, overmorgen, de volgende week, de komende maand, het komende jaar, als je met anderen in gesprek bent, dat je, zoals Tobias heeft aangegeven, dat je bekend staat als vriendelijk. Dat je bekend staat als betrouwbaar, als hoopgevend, als positief. En dat we heel veel mensen kunnen bereiken met de vegan boodschap. Opdat mensen aan ons kunnen zien dat er een dag zal komen dat het allemaal nieuw wordt. En dat wij vandaag daar al een voorschot op kunnen nemen. We hebben tijdens onze praatjes, zeg maar, en Tobias heeft daar ook op gewezen, hebben we iets gezegd over vrijwilligers en donaties. En heel veel wat wij vandaag gedaan hebben, en ik ga het zeggen, het is de roeping van Anja aan mij, dus wij doen dat ook heel graag. Maar heel veel doen wij ook samen. En dat doen wij eigenlijk nu al 5 jaar, 4 jaar. Sommigen denken dat Vegan Church van Anja en Sandra is. En dat wij dat heel fijn vinden om alles zelf te doen. Misschien stralen we dat uit. Zo van, nou, Anja en Sandra die doen dat en die vinden dat geweldig. En ja, dat is ook hun roeping. Is ook zo. En aan de andere kant heb ik vandaag een paar keer gedacht: hé, wat was het toch leuk geweest als ik met jullie had kunnen praten. Als ik jullie netjes had kunnen groeten. Als ik gezellig even had kunnen zitten. Maar ik was maar bezig met dingetjes, met techniek, met dit en met dat en met denken en met, kan mij schelen wat. Dus, we zouden het heel fijn vinden als je zegt, nou, het is niet mijn roeping, dus vrijwilliger, ja, dat zit er ook niet in. Maar het is, dus dat is mijn roeping niet, maar ik zou het heel fijn vinden als dit doorgaat, als je ons dan zou willen steunen met een donatie. Zodat we ruimte en tijd hebben om die boodschap verder te brengen. De een heeft tijd, de ander heeft talenten, de ander heeft een beetje op de bank. En je deelt dat met elkaar en we doen het allemaal voor de dieren en voor gezondheid, geloof, medemens, planeet. Uiteindelijk allemaal voor de schepping van God. We hebben het nooit gedaan, maar ik vind het wel leuk om uit te proberen. Nienke, jij bent ook wel een beetje van het uitproberen, hè? We hebben daar de slaapmutsen van God. Ja, die worden eigenlijk niet meer gebruikt. Ja, nu wel. Dus Nienke komt gewoon met de slaapmuts van God voorbij. En als je wat over hebt, zo nu mag je erin doen. En wellicht zou je iets moois voor stils kunnen spelen, Kees. Echt onwijs, dankjewel. Echt zo lief. Echt heel lief. We willen onze gedachten en onze gebeden bij God brengen. En misschien zeg je, ik heb niet zoveel met God, maar ik heb wel veel met het universum of met het hogere of met de liefde. Hoe je het noemt. We willen dat wat in ons hart is, willen we overgeven. En dat willen we op een bepaalde manier doen. Maar ook voor bepaalde onderwerpen die zijn ingebracht. We willen een kaars aansteken dadelijk. Voor Stop de Kooien. Voor 10 maart de klimaatmars. Daar hebben we net ook iets over gehoord. Is iemand van de organisatie misschien hier aanwezig? Nee, of iemand die er veel van weet? Het is op de Dam in Amsterdam, 10 maart. Ja, oké, Karen zegt en anderen. Veel organisaties doen mee, er worden duizenden mensen verwacht op Facebook. Oké, ja, Marieke zegt er zijn verschillende, blijkt dus een vegan blok te zijn. En Biteback, nou we hebben daar iets van gezien. Anonymous for the Voiceless, van de Cube of Truth. En nog een. Oh. Ja. Varkens in nood, Milieu, Defensie, Partij voor de Dieren hoor ik nu ook. Nou, safe. Ja, goed. In ieder geval 10 maart. 1 uur op de Dam. Ja, 1 uur op de Dam. Nou, daar gaan we zeker ook een kaars voor aansteken. Op 20 april is een mars tegen dierproeven. hebben we ook kleine foldertjes hadden we neergelegd van Animal Rights. Hè? Hebben we ook foldertjes gekregen van hun. Willen we ook voor bidden. Of een kaars aansteken. Maar misschien zijn er wel onderwerpen op je hart. Of namen op je hart. Of heb je iemand in gedachten in je vriendenkring of in je familie. We hoorden net in de workshop waar wij waren. Hè, dan wil je in gesprek met je schoonzoon. Die is zo'n dominee. Ja, wat zeg je dan eigenlijk? Dus het hoeft niet heel groot. Het kan ook heel dichtbij zijn. En we willen dat op zo'n manier doen. Ik wil jullie uitnodigen hier rond de avondmaalstafel te komen staan. En we horen dan het lied O Lord, Hear My Prayer. Verschrikkelijk? Oh mooi, verschrikkelijk mooi, sorry. We horen het lied O Lord, Hear My Prayer. En we steken dan het kaarsje aan de paaskaars 2. De paaskaars staat voor opstaan, voor de opstanding, voor de hoop in het leven. En ik geef gewoon het kaarsje aan wie wil. Je neemt het aan en je steekt een kaarsje aan en je stapt terug. Je hoeft niks te zeggen, we zijn gewoon stil en we horen het lied. Zo gaan we het doen. Mag je uitnodigen hier om op het liturgisch centrum te komen? Ik hoop dat we er allemaal oppassen. En anders moeten we een beetje inschikken. En anders zetten we even wat naar achteren. Een stoel en een banner. Staat niet vast. Ja, banner kan ook nog een beetje naar achteren. Caroline, banner kan nog een beetje naar achteren. Ja, kan ook een kring zijn, maar ja. Heer, we danken u dat u onze gebeden gehoord hebt. En zo willen we samen bidden op onze eigen manier het gebed wat u ons heeft geleerd. Onze Vader. Amen. Wij willen ons slotlied zingen. En het is handig als je dan nog even weer... Ja, je zou... Ja, je, dat kan. Kan je het zien, ja? Nou, goed. Anja zegt dat het kan. Ik luister altijd goed naar mijn vrouw. Tijd voor de vegenborrel.